U zegt dat de zonde, waar je vraagt vergeving van de zonde, maar in feite zegt u, die zonde moet je dan benoemen. Ik vind dat moeilijk.
Ja.
Om, als je zou kunnen benoemen, zou je geen zonde doen.
Nou, dat zou ik zo
niet willen zeggen. Nou, je probeert het te voorkomen. Althans.
Ja, ik begrijp. Ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt, maar ik denk als ik het u uitleg dat u het ook met mij eens bent.
Oh, graag.
We zondigen niet opzettelijk, dat is tenminste niet de gedachte. Als we zondigen, dan weten we eigenlijk vaak al meteen dat het niet in de haak was. Dus we zeggen, nou ben ik weer driftig geworden, Heer God, nou heb ik weer zus, nou heb ik weer zo. Het is weer misgegaan. Dan weet je het heel goed, maar dan kun je ook best benoemen wat het was. Wat u bedoelt is, als je van tevoren al wist dat het zonde was, dan zou je het niet doen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Helaas doen we wel eens dingen waarvan we van tevoren al lang geweten hadden dat het zonde was. Als ik weer eens een onaardig woord tegen mijn vrouw zeg, dan is dat niet zo van, oh, mag dat niet? Dat weet ik van tevoren al heel goed. Ik doe dat natuurlijk nooit, maar stel je nou voor dat ik dat een keer zou doen. Dat weet je van tevoren wel. Dus in die zin, ja, belijden van je zonde, dat is ook inderdaad zeggen wat je gedaan hebt. Ik vertel vaak het verhaal, als ik door mijn vader de kamer uitgestuurd werd omdat ik mij misdragen had, dan kwam ik na een tijdje weer binnen. Ik dacht, nou kan het wel weer zo langzamerhand. En dan zei ik, papa, ben je mij vergeven? En dan zei hij altijd, wat moet ik je vergeven? Nou, dat was nog veel erger. Zeg. Je had al je moed al bij elkaar verzameld om naar binnen te gaan. En dan krijg je deze vraag. Tientallen jaren later vertelde ik aan mijn vader, maar die wist daar natuurlijk allemaal niks meer van. Maar ik vond het wel heel pedagogisch. Net zoals ik tegen mijn zoon weer, je ziet dat gaat van geslacht op geslacht, zeg van, ho, niet zomaar vaag bidden om vergeving. Vertel aan God dan, wat heb je dan verkeerd gedaan? En toen bleek dat hij zich nergens van bewust was. Nee, maar er is wel een kant aan, en dat is natuurlijk wel belangrijk om te benoemen. Wij zijn ons niet altijd bewust dat iets zonde is. Of wij zijn het alweer vergeten. Als iemand tegen je zegt, je moet s'avonds voor in je bed gaan al je zonden beleiden, dan zeg ik nee. Als je 's morgens om 6 uur zondigt, moet je niet wachten tot 11 uur 's avonds om het te beleiden. Dat moet je meteen doen. De duivel wordt genoemd de aanklager van de broederen in Openbaring 12. Dus zo gauw je gezondigd hebt, rent hij naar God. En als jij onmiddellijk zegt, Heere God, dat was weer fout, wilt u weer vergeven. Dan zet hij zijn hak in het zand, want het is voor niks. Maar als je wacht tot 11 uur 's avonds, dan kan hij wel 3 keer heen en weer. Om jou aan te klagen bij God. En kijk naar die mevrouw Ruben, wat ze nou toch weer gedaan heeft. Dus dat moet je onmiddellijk benoemen, beleiden. Als je Heer wilt u vergeven wat ik net gedaan, dan weet je of dat niet. Dan weet de Heer God ook wel waar je het over hebt. En er is nog een andere kant. We lezen in Psalm 19. Spreek van de verborgen afdwalingen mij vrij. Dat is ook mooi. Ik weet niet al mijn zonden. Of ik vergeet ze. Of ik heb ze gebagatelliseerd. Of ik was me eigenlijk niet bewust van dat het toch niet zo goed was. Terwijl ik toch zelf misschien wel tevreden over was. En dan kun je dat er ook bij zeggen. Psalm 19. Heere God. En al die dingen die ik vergeten ben. Of die ik eigenlijk weggedrukt heb. Of wat dan ook. Wilt u dat ook vergeven. Dus zo, het is niet zo dat als je 1 zonde vergeet. Dat je dan alsnog verloren zou gaan. Dan zou niemand van ons behouden worden. Zeg. Die van ons heeft al de zonden die hij ooit gedaan heeft onthouden. En voor God beleden. Nee. Maar toch is het belangrijk om ons bewust te worden van wat zonde is. Om dat ook met naam en toenaam te noemen. En niet zomaar vaag. Wilt u al het verkeerde weer vergeven dat ik vandaag gedaan heb. Sommige mensen maken het heel bar en die zeggen. Wilt u ook het zondig dat ons vanavond weer zal aankleven vergeven? Ja zeg, kom nou, van tevoren zeker al. Stel je voor dat je kinderen tegen jou zouden zeggen. Papa, ik zal vandaag weer heel wat keer ongehoorzaam zijn. Maar ik vraag bijvoorbeeld wat vergeving hoor. Dan zou papa zeggen, nou ik heb liever dat je of die verkeerde dingen helemaal niet doet. Of dat je ze kon beleiden als je ze gedaan hebt. Maar niet een soort vrijbriefje vragen van tevoren. Zo bedoelen die mensen dat niet altijd. Maar toch, het is dan wel erg makkelijk hoor, om zo over vergeving te spreken. Dus inderdaad, Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn zonden beleidt en nalaat. Dat komt ook nog bij. Die zal barmhartigheid geschieden. Dus als je uit de etalage steelt en je beleidt het voor God. En je gaat naar de volgende etalage en dan gooi je weer een baksteen doorheen. Nee, dat werkt zo niet. Wie zijn zonde beleidt en laat. Ja, maar dat gaat niet altijd. Het lukt. Goed, dat is waar. Dan is verder tellen wanneer de God, ik heb het toch weer verkeerd gedaan. Maar belangrijk is dus dat hoe je dat ook doet, dat je altijd doet dat vanuit de vader-kindrelatie. Daarom hou ik ook niet zo van het woord dagelijkse bekering. Staat in de Bijbel ook niet. Want het suggereert dat je elke keer weer verloren bent en elke keer weer behouden moet worden. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus daarom vind ik dat een beetje een misleidende term. En inderdaad zie je dan ook dat mensen, als ze zwaar in de fout zijn gegaan, meteen weer twijfelen aan hun behoudenis. En dat is die verwarring van onze positie als mens tegenover God als rechter. Die door het geloof eens en voor altijd in orde is gebracht. En die andere relatie als kind tot de vader. Waarbij de dingen best weer eens mis kunnen gaan. En dan moet je dat uitspreken naar vader toe. En dan beginnen we weer met een schone lijn. Zonder dat het jouw kindschap in gevaar brengt. Goed. Goed zo. Gaan we verder met de volgende. De kop is eraf. Ik ben uw naam kwijt, helaas.
Dank u wel. Mijn naam is nooit genoemd, misschien hier, dus dat zou kunnen.
Oh, dan ben ik hem dus niet kwijt. Ik heb hem nooit bezeten.
Nee, mijn naam is Ringer Otten.
Wat is je voornaam?
Ringer.
Ringer, mag ik dat zeggen?
Zeker, graag.
Ringer. Ja. Mooi.
U noemde de vrees die met name de gereformeerden wel eens noemen. Artikel 23. Maar zou dat niet ook vaak de verband houden met de eerste zin waar artikel 22 mee begint? Is dat het Heilige Geest wat het geloof in hun hart ontsteekt, dat ze daaraan twijfelen? Dus is het niet zozeer de vrees waar ze dan over twijfelen, maar meer het geloof wat nog niet ontsproten is, zo te zeggen.
Ja, maar die vrees zit hem dan daarin. Ze hebben dan een fase gehad dat ze dachten, nou toch wel heel voorzichtigjes. Ja, ik geloof toch wel dat ik bij de Heere God mag behoren. Ze hebben dan van die glimpen opgevangen van de genade van God. En daar hebben ze steun aan, daar bouwen ze op. En ze denken, zou het dan misschien toch ook voor mij waar mogen zijn? Heel voorzichtig. En dan komt er een hele nare flaat, dat gaat er helemaal mis. En dan zakt dat allemaal weer in elkaar. En dan zijn ze bevreesd voor Gods oordeel. En als je dan ook nog in een kring bent waar heel vaak gezegd wordt, pas op, anders ga je met een ingebeelde hemel naar de hel. Of met een gestolen Jezus. En of gewaarschuwd wordt met Matthäus 7. Er zijn er heel wat, die hebben zelfs demonen uitgedreven en weet ik het allemaal voor mooie dingen. Heer, Heer geroepen. Maar uiteindelijk zal hij tegen hen zeggen, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Nou, in zulke kringen zijn mensen constant bang dat zij daar ook bij horen. En dat is dat leven in vrees. Ze hebben iets van Gods genade opgevangen. Of dat genoeg is om nou te zeggen, ik ben een kind van God, dat ligt heel ingewikkeld. Dat hopen ze dan eigenlijk wel. En soms gaat ook dat zonnetje op. Dan is het een mooie stralende dag en dan gaat het weer eens een keer helemaal mis. En dan zijn ze allemaal weer kwijt. Dat kan ook de andere dingen dan door zonde zijn hoor. Het kan ook ineens dat het ze aanvliegt. Of dat er iemand tegen ze zegt, misschien wel met de hele goede bedoelingen, maar wel met een slechte uitwerking. Pas op hoor, dat je het in je inbeeld. Ik heb een vriend die ooit zei van dat soort kringen, daar zijn heel wat mensen die met een ingebeelde hel naar de hemel gaan. Omdat ze wel geloofd hebben in de Heer Jezus. Omdat ze weten van hun zonde, dat ze die beleden hebben voor God. Omdat ze weten van de Heer Jezus als enige zaligmaker. Ze vertrouwen op hem, maar door deze soort van prediking komen ze nooit tot zekerheid. Sommigen wel, maar heel velen niet. Dat blijft altijd maar tobben.
Maar wat geeft dan die zekerheid dat de Heilige Geest dat geloof in hart gelegd heeft?
Kijk, dit is onderwijs voor gelovigen. Dit is niet bedoeld om iemand die nog een halve gelovige of nog een ongelovige is, op de gedachte te brengen, oh jongens, werkt de Heilige Geest al aan mij? Je kijkt in je hartje, dan krijg je die gereformeerde navel. Ja, sorry dat ik dat zeg, maar dit is in eerste plaats een gereformeerd document, laten we wel wezen. Die gereformeerde navelstaarderij, waarbij je te veel bezig bent met het innerlijk werk, met altijd maar zoeken naar aanwijzingen dat God toch met je bezig is. En dan ben je niet bezig met God en met zijn beloften. Dan ben je bezig met jezelf, met je gevoelens, met je ervaringen, met je zonden. Vooral als je natuurlijk daarbij ook nog zegt dat je eigenlijk mag pas zeggen als je een kind van God bent. Als je eerst hebt leren walgen van je zonde. Als je het nog niet echt hebt leren walgen van je zonde, dan ben je er nog lang niet. Dan moet je nog veel. Dan wordt er een tekst bij aangehaald die helemaal niet in de Bijbel staat. Maar dat weten ze niet, want ze geven hem allemaal aan elkaar door. Een tekst die ontleend is zogenaamd aan Ezechiël. Graaf nog maar dieper, o mens, en je zult nog meer ongerechtigheden vinden. Dus graaf maar door, graaf maar door. Als je helemaal onderop bent, dan misschien komt, en dan moet je nog maar afwachten, een glimpje van Gods genade. Nou, in eerste plaats, die tekst staat er helemaal niet. Maar bovendien is dat de zaak op zijn kop zet. Niemand, ik durf rustig te zeggen, er is niemand die nog niet wedergeboren is, die leert walgen van zijn zonde. Het is andersom. Als je tot geloof komt, dan heb je het algemeen nog maar heel weinig door wat voor mens je bent. Maar je hebt je leren werpen in de armen van God. En dan gaat God aan het werk. Je ziet het prachtig in Ezekiel 36. Hij spreekt over de toekomst van Israël, maar de principes zijn precies hetzelfde. God zegt, ik zal het stenen hart uit je wegnemen, ik zal een vleeshart geven, ik zal rein water op jullie brengen. Dan heb je dat hele werk van de wedergeboorte en de vernieuwing. En dan staat er een paar versen verder en jullie zullen leren walgen over je zon. Je leert pas walgen over je zon als de Heilige Geest in je woont. Dus als je zegt tegen mensen dat ze eerst moeten leren walgen van hun zonde, steeds dieper moeten komen voordat ze ooit mogen zeggen dat ze wedergeboren zijn, dan zet je de hele zaak op de kop. Geen wonder dat in zulke kringen weinig mensen durven te zeggen dat ze wedergeboren zijn. Want ze zijn met voorwaarden bezig die de schrift niet stelt. De schrift stelt dat als een gevolg van de wedergeboorte, dat je jezelf leert kennen. Wij leren onszelf kennen juist doordat de Heilige Geest in ons leven is komen wonen. En hij met zijn licht straalt over de schuilhoeken van je hart. Er zit een stuk geestelijke volwassenwording in. Ik vind altijd een mooi voorbeeld van Paulus. In de eerste brief waar hij erover spreekt, over zijn vervolging van de gemeente, schrijft hij, ik ben de minste van alle apostelen. Nou, dat is wel heel wat als je dat kan zeggen. Maar in een stuk later schrijft hij in een andere brief, ik ben de minste van alle heiligen, dus van alle gelovigen. Dat is wel heel wat verder. En nog een heel stuk later schrijft hij aan Timotheus, ik ben de grootste van alle zondaren. Dat is een geestelijk proces in zijn leven. Dat geestelijk proces was niet nodig voordat hij zichzelf een gelovig kind van God mocht noemen. Nee, toen de Heilige Geest in zijn werk ging, in hem aan het werk ging, kwam hij langzamerhand tot dit inzicht. Maar nooit heeft dat inzicht hem ook maar een seconde laten twijfelen aan zijn behoudenis. Hij wist dat is allemaal in orde. Alleen hij leerde zichzelf steeds beter kennen. En dat is een van de redenen waarom wij uitkijken naar de rechterstoel van Christus. Want met een variant op 1 Korinthe 13, dan zeg ik, dan zal ik pas echt kennen zoals ik zelf gekend ben. Dan zal ik mezelf pas kennen zoals God mij al lang kent. En nooit zal ik zoveel reden hebben om God te prijzen voor het werk van de Heer Jezus. Als dan. Want zoals de Heer Jezus tegen de zondares zegt in Lucas 7, wie veel gegeven is, heeft veel. Maar wie weinig vergeven is, hij zegt dat tegen Simon die Farizeeën. Was zo braaf, die had nauwelijks vergeving nodig. Maar daarom was het ook weinig liefde. Dus daarom zullen, hoe meer we zien wie we in onszelf zijn, des te meer zullen we God dankbaar zijn voor de vergeving. Maar dat is niet gepaard gaande met een steeds grotere twijfel en vrees en ellende en weet ik allemaal wat voor somberheid. Ik zal u eerlijk vertellen, dat mag ik u best vertellen, dat ik een boek geschreven heb over de Heidelbergse Catechismus in het Engels. En we zoeken nu naar een vertaler die dat wil vertalen. Maar de een na de andere zegt, ik ben doodgegooid met die Heidelberger, ik wil er nooit meer wat van te horen krijgen. Want die dominees van ons, ik vind dat zwaar overdreven, maar die schrijven dat zo, die hadden het over 90% ellende, 8% verlossing en 2% dankbaarheid. Nou, volgens mij slaat dat nergens op, zelfs in de meest rechtse kringen, is dat de uiterst rechtse flank. Dat is helemaal een handjevol. Maar zo beleven ze het wel. En dat is, terwijl in de catechismes zijn het een paar vragen over de ellende. En dan heel veel vragen over de verlossing. En heel veel vragen en antwoorden over de dankbaarheid. Dus die verhouding ligt daar heel anders. Net als hier. Hier wordt gesproken vanuit de vreugde en de zekerheid van de verlossing. Daarom zeg ik wel eens ondeugend tegen dat soort mensen. Jullie moeten je eigen belijdenisgeschriften eens beter gaan lezen. Goed, nou iemand anders. Wie? In de hoop brengen dat je voorlopig tevreden bent. Als jullie geen vragen stellen, ga ik het doen. Ook eens op. Dus, ja. Waar was je het meest over verbaasd vanavond, wat je gehoord hebt? Dan begin ik vragen te stellen, eigen schuld. Waar was je het meest verbaasd over? Annemarie, waar was je het meest verbaasd over vanavond? Of was het allemaal gesneden koek voor jou?
Nee.
misschien was ik wel het meest verbaasd over het feit dat u zegt, en dat wist ik eigenlijk wel natuurlijk, dat heel veel rechtse mensen, zeg maar, die zijn altijd weer aan het twijfelen als ze iets verkeerd doen. Maar ik heb nooit zo gehoord nog dat dat, zeg maar, niet hoeft. Dus dat is voor mij wel prettig om, om te weten.
Nou, ik ben blij omdat je dat zegt. Dus maar ben je altijd, maar dat weet jij ook wel, maar ik zeg het toch nog eens ten overvloede. Want dit gaat ook weer verder, hè? En andere mensen horen ook weer naar zo'n opname. Je moet altijd uitkijken voor de twee uitersten. Op het moment dat iemand hetzelfde wat jij nou zegt overneemt en daaruit concludeert, oh zie je wel, ik ben een kind van de vader, mij kan niks gebeuren, word ik meteen wantrouwig. Als iemand zo lichtvaardig over de zonde praat, alsof het toch niet meer toe doet, want je bent toch een kind van je vader, ga ik onmiddellijk twijfelen of iemand wel echt een kind van de vader is. Een gelovige zal nooit lichtvaardig over de zonde spreken. Sterker nog, als je door de Heilige Geest leert denken over de dingen zoals God erover denkt, dan moet je leren gruwen van de zonde, of het nou bij jezelf is of bij anderen, net zoals God ervan gruwt. Dat is de ene kant. Die moet je goed vasthouden. Mag nooit lichtvaardigheid in de hand werken. Dat soort evangelische vrijheid, blijheid, ik noem het maar even bij naam. Waarbij je wel eens denkt, jongen zeg, hebben die mensen ooit wel eens één traantje over hun zonde gelaten. Maar de andere kant is al even verwerpelijk. Dat de duivel het voor elkaar krijgt om doordat mensen zonden, en we zondigen nu, we struikelen alle dikwijls, zegt Jacobus. Dat mensen daardoor constant van de zekerheid van het geloof worden afgehouden. Die zekerheid van het geloof, die mag je niet, die krijg je niet door naar jezelf te kijken om te zien hoe goed je al bent. Om te kijken naar je vruchten. Eigenlijk had ik dat ook nog tegen Ringer willen zeggen. Ik ben even die draad zelf toen verloren, maar ik begon met te zeggen, dit is onderwijs voor gelovigen. Als iemand nog geen gelovig is of nog niet weet of hij het is, en hij zegt dan, ja, is de Heilige Geest al met mij bezig, dan is hij bezig met de verkeerde vraag. Daar hoeft hij zich helemaal niet over te bekommeren. Wat hij moet doen is zijn kant van de zaak. Dat is Christus en zijn verdiensten omhelzen. Hem toe-eigenen, niets anders buiten hem zoeken. Dat moet je doen. En als je dat doet, dan realiseer je achteraf, wauw, dit was God die dat in mijn hart gewerkt heeft. Dat is niet van mezelf, dat heeft hij gedaan. Maar als je al van tevoren gaat zeggen, oh jongens, ik kan helemaal niks doen, ik ben maar een stok en een blok. Oh, ik moet wachten tot de Heilige Geest aan de gang gaat. Dat is totaal onbijbels, ik zal het even heel kras zeggen. Als je daarop gaat zitten, dat is net als dat mensen zeggen, ja, ik weet niet of ik uitverkoren ben, dus dan moet ik eerst maar gaan zitten wachten tot mij dat duidelijk wordt. Nou, ik zal u vertellen hoe je dat duidelijk wordt. Ik zal u vertellen hoe je kunt weten of je uitverkoren bent. Paulus zegt dat namelijk in 1 Thessalonicenzen 1. Mijn broeders, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Halleluja, ik denk, nou krijgen we het antwoord. Want jullie hebben het evangelie onder veel verdrukking aangenomen. Hé. Hey. Je kunt alleen maar weten of je uitverkoren bent als je het evangelie aanneemt. En dan zeg je achteraf, wat wonderbaarlijk. En dat kan mij ontroeren. God heeft aan mij gedacht van eeuwigheid af. Wat geweldig. Maar wat doet de duivel? Die gaat tegen mensen die nog twijfelen zeggen, oh, wacht even, ja, het is alleen voor de uitverkoren. Je moet eerst weten of je uitverkoren bent. Nou, daar komen die mensen nooit achter. Hoe moet je erachter komen? Door een stem uit de hemel? Kom nou, het is maar één manier om erachter te komen. Jij moet doen wat jij moet doen. Overgeven. Geloven. In de armen van God werpen. En dan doet God de rest. En dan ga je laten zien, dat was van de Heilige Geest. Ga je laten zien, dat was de goddelijke verkiezing. God heeft aan mij gedacht voordat ik in hem dacht. Maar op het moment dat je daar mensen geloven, die er nog helemaal niet aan toe zijn, daarmee lastig valt, krijg je al dit soort twijfelaars, waarvan er nog 100.000 in dit land leven. Dat is de zaak op zijn kop zet. Wou ik nog even tegen jou ook gezegd hebben. Dus je moet doen wat jij moet doen. God zegt, je moet je bekeren. Stel je voor dat iemand dan zegt, joh, dat kan ik helemaal niet. Dan zegt de Heer God, wacht nou even. Dacht je dat ik iets van jou vraag dat je niet zou kunnen? Zou ik zo'n vrede God zijn? Die tegen jou zegt, je moet iets doen, namelijk je bekeren. En jij zegt, dat kan ik niet. Nee, je moet het doen. En als je het doet, dan zie je achteraf, dat was Gods genade. Als je van tevoren met de armen op elkaar gaat zitten wachten tot God je die genade schenkt. Ik heb u al vaker verteld, maar ik hou zo van het verhaaltje dat ik het u nog een keer vertel. Het moet in de straatprediking een Katwijk aan Zegen zijn. En u weet het, daar wonen ook hele strenge gereformeerde mensen. En die stonden daar te luisteren, was zo'n visser, nogal goed gevuld, net als ik. En die stond daar met zijn voeten stevig op de boulevard. terwijl die straatprediker, die ik nog goed gekend heb, aan het prediken was. En ineens riep die visser met zijn Katwijks accent: het geloof is een gave van God. Met andere woorden, prediker, je kan nog wel kletsen als brugman, maar als het je niet van God gegeven wordt, dan helpt het allemaal niks. Maar die prediker was al een blader in zijn Bijbel en die keek naar het boek Prediker. En die zei: hier staat, eten en drinken is een gave van God. En ik zie dat jij daar goed gebruik van gemaakt hebt. En zo zou ik het nou ook maar doen wat het geloof betreft. Die visser had zich nooit afgevraagd of dat eten en drinken wel voor hem was. Ja, dat was een gave van God, dan moet je maar afwachten of je dat... Dat had u nooit bedacht. Hij zei elke dag: dank u wel, Heer, voor. Nou, als het geloof een gave van God is, begin dan maar eens te zeggen: dank u wel, Heer. Theologisch klopt het niet helemaal, maar dat is vervelend. Deze dingen zijn niet theologisch kloppend te maken. Want die verhouding tussen Gods soevereine, genadige werking in een mens en die verantwoordelijkheid van de mens aan de andere kant, dat krijg je nooit onder op één noemen. Maar daar hoeven evangelisten zich ook niet bekommeren. Dat moeten de theologen maar doen. Een evangelist die verkondigt de evangelie, die zegt tegen de mensen: je moet geloven. En als iemand dan zegt: maar het geloven is een gave van God, dan mag hij ook zo'n antwoord geven. En daarmee was zijn mond gesnoerd. Wij moeten doen wat wij moeten doen en God doet de rest. Mevrouw de Wolf. Maar ogenblik.
Dat je toch heel vaak antwoorden krijgt van: ik kan het niet geloven. Heel vaak mensen die in mijn omgeving, waar ik dus vanuit voortkom, die dus niet geloven. En dan zei je: ja, dat kan ik niet geloven.
Want?
Ja, want.
Ja, ik bedoel, het ligt aan wat voor soort mensen dat zijn, hè?
Ja, nou ja, die dus niet in het geloof opgegroeid zijn.
Ja, oké, maar dat is een ander soort probleem. Als iemand zegt: ik kan niet geloven, kan die twee dingen bedoelen. Misschien nog meer, maar dit zijn de twee die met de binnenschiet. Hij kan zeggen: ja, maar ik vind het veel te moeilijk. Dat is voor mij zo onwaarschijnlijk, dat hele christelijk geloof. Nee, dat kan ik niet geloven. Dan heb je een heel ander soort moeilijkheid.
Ja.
Dan moet je hem proberen te overtuigen van, zal ik nou maar zeggen, de redelijkheid van het christelijk geloof. Heel veel mensen vinden het zo bizar dat ze er niks van willen weten.
Nee.
Maar je hebt ook mensen die zeggen, die komen uit die strenge gereformeerde hoek, die zeggen: ik kan niet geloven. En die bedoelen: dat kan ik van mezelf niet, dat moet God in mij werken. Snap je? Dus dat zijn totaal verschillende mensen met elkaar.
Ja, dat zijn verschillende mensen inderdaad.
Ja.
Die dan ook tegen mij zeiden van: hoe weet je wel zeker dat je echt gelooft?
Ja.
He, zo, dat,
precies.
Dat gaat natuurlijk een andere kant op. Maar je zou zo graag het geloof door willen geven aan mensen die zeggen dan: ik kan niet geloven.
Ja.
En dan denk ik van, is dat dan God die dan niet met ze bezig is?
Nee, ik denk dat het komt door de prediking. Dat die mensen door de prediking zichzelf wijsmaken, dat kan je niet zomaar. Ja. Ik weet, we hadden een oude broeder in Nieuw-Lekkerland. En er waren een paar van die zware broeders, oud-gereformeerd veronderstel ik, want daar kwamen nogal vaak predikers van oud-gereformeerde kring in het dorp. En die kwamen dan prediken en die zeiden: broeder, je moet ook eens meegaan. Broeder van de Beek, die zei dan: hebben jullie daar dan al deel aan het evangelie? Mogen jullie zeggen: ik ben een kind van God? Nee. Oh, zei hij, dus als ik het goed begrijp, dan is hier het woord van Christus van toepassing. Als een blinde geleid, zullen ze dan niet samen in één put vallen? Als jullie allebei blind zijn, dan zeg je van jezelf notabene. Hoe kunnen jullie dan mij geleiden? Want jullie gaan mij vertellen waar ik naartoe zou moeten. Dat kan helemaal niet. En daarom, of die mannen meenden dat, of het is een praatje voor de vaak, zeg ik dan maar. Want ze wisten heel goed wat de waarheid was. Maar als je vroeg, heb je er zelf deel aan? Dan hoorde het ook bij dat cultuurtje om te zeggen: nee, we hebben daar zelf geen deel aan. En dat grenst toch wel aan het oneer doen aan God, als je zo praat. Maar dat is, en daar had die broeder dus volkomen gelijk. Ik zie even kijken of hier een nakomeling van hem, nee, hij had veel nakomelingen. Ik keek even de zaal rond of er hier ook zaten. Maar dat vond ik een heel mooi terecht antwoord. Je moet niet zeggen: ik kan niet. Want het is wel zo, maar daar hebben we niks aan. God gebiedt het gewoon. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden ter onwetendheid dat de mensen alom zich moeten bekeren. Handelingen 17 vers 31. En als iemand dan zegt: ja, maar ik kan me niet bekeren. Dan zegt hij: je moet, ik heb het bevolen. En als je niet doet, ben je ongehoorzaam, ga je voor eeuwig verloren. Dat is een praatje voor de vaak. Als je je bekeert, bekeren is die reddingsboei. Stel je voor dat iemand in het water ligt, die gooit er maar reddingsboei toe en zegt: ik wil je redden. Alsjeblieft, pak de boei.
Hij zegt, ik kan die boei niet pakken. Hoezo dan? Ja, ik weet niet of die wel voor mij is en al die dingen. Zo gauw je dat soort beelden gebruikt, beginnen mensen te begrijpen hoe mal het is wat ze zeggen.
Ik ben wel goed beeld, ja.
Pak hem alsjeblieft. Dan ga niet verzinnen, is die wel voor mij. Natuurlijk is die voor jou. Hij wordt jou toegeworpen. Maar goed, we hebben het nou wel over een randverschijnsel. Gelukkig. Want ook daar begint toch het evangelie steeds meer door te dringen. Dus het, wat dat betreft zijn er goede, positieve ontwikkelingen. Want het is wel heel jammer als mensen op die manier van het heil worden afgehaald. En als je dan heel voorzichtig durft te zeggen, ja, ik geloof toch ook dat ik daar delen mag hebben. En dat word je dan afgepakt met zo'n beroep op Matthäus 7. Pas op, hè. Er zijn de gezegden, beheren, heren, maar later krijgen ze enzovoort. Oh, dan word ik innerlijk wel eens heel erg boos, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl die mensen het misschien ook weer goed bedoelen. Weet ik, maar dan heb je niet zoveel aan die goede bedoeling. Het is mensen afhouden van het evangelie. En dan zeg ik, nou, dan moesten die mensen maar dus hun eigen belijdenisgeschriften gaan lezen. Want die praten zo niet. Hier wordt gesproken vanuit de ruimte van het evangelie. De ruimte van het heil. En dat is mooi. Heeft iemand nog een dringend iets? Leo? Ja, in Matthäus, laten we het opzoeken. Matthäus 7... Matthäus 7, dat is in een bergrede. Vers 22. Velen zullen op die dag, zegt de Heer Jezus, tegen mij zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dat is nogal wat, hè? Dat is niet alleen maar zeggen, wij hebben geloofd. Nee, ze hebben wonderbare werken gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Of werkers der wetteloosheid. Nou, waar het dus om gaat is dat er mensen zijn die heel voorzichtig een glimpje van Gods genade meen ontvangen te hebben. En heel voorzichtig zich durven, tegen zichzelf durven te zeggen, misschien ben ik dan toch ook wel een kind van God. En als ze dat dan uiten, dan komt er iemand naar ze toe. Ik heb het menigmaal gehoord, die zegt, pas op, want er staat hier toch, heren, heren, die hebben allemaal, ik weet niet wat voor dingen gedaan. En toch zegt hij tegen hen, ga weg van mij, werkers dat om wetteloosheid. Nou, dan wordt dat kleine geloofje, dat is een klein kasplantje, dat wordt dan weer onder de laarzen vertrapt. Ik heb die vraag vaak gehad, Leo, en ik zei, de sleutel zit hem in die laatste woorden. Werkers der ongerechtigheid, zegt de Statenvertaling, maar hier in de herziene Statenvertaling staat het correcter. Werkers der wetteloosheid. De wetteloosheid is niet simpelweg overtreding van de wet. Wetteloosheid is anarchie. Dat betekent, ik heb met God niets te maken. Dat betekent, ik doe waar ik zelf zin in heb. En werkers der wetteloosheid, dat zijn niet mensen die af en toe wel eens wetteloosheid plegen. Dat zijn mensen die dat als levensprincipe hebben. Maar die mensen leiden een dubbel leven. Want naar buiten toe zou je denken dat zijn geweldige dienstknechten van de Heer. Kijk eens even wat voor dingen doen. Profeteren, demonen uitdrijven. Vele krachten gedaan. Ik denk dat menig een van ons zou willen. Ik wou dat ik dat van mezelf kon zeggen als christen zijnde. En dat is het dubbele leven. Dat is het eigenlijk het dubbele leven ook van de fariseeën. Die hun zonen dreven ook de demonen uit, lezen we in Matthäus 12. Ze kenden de schriften door en door. Ze waren naar buiten geestelijke leiders. Het volk keek hoog tegen hen op. Ze waren als witgepleisterde graven en van binnen waren ze vol dorre doodsbenen. Dat zijn in één simpel woord gezegd huichelaars. Het zijn mensen die een dubbelrol spelen. En daarom zeg ik tegen zulke mensen die twijfelen. Ik zeg, dit gaat niet over jou. Jij bent niet een werker der wetteloosheid. Je doet wel eens verkeerde dingen, dat doen we allemaal. Maar een werker der wetteloosheid is iemand die eigenlijk lak heeft aan God. Mag ik het even grof zeggen? Maar naar buiten toe zich prachtig godsdienstig voordoet. Het zijn huichelaars. En dat weten ze heel goed. Heel goed. En ik vind het dus gemeen om mensen die hunkeren naar de genade van God. Naar een beetje licht van God in hun leven en hun hart. En in het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht van harte geloof. Om tegen zulke mensen dan te zeggen, oh, pas op, pas op, pas op, want hij zal ooit zeggen. Dit gaat over mensen die huichelaars zijn, die een dubbel leven leiden. De fariseeën zijn het voorbeeld ervan. En denk erom, dit soort dingen gaat over de fariseeën en de schriftgeleerden. De huichelaars die in feite vol dorre doodsbenen zijn. Goed, wij gaan er voor vanavond een punt achter zetten. Laten we samen, voordat we ons slotlied gaan zingen, samen danken en bidden. Heere God, wat is het goed dat we enig zicht mogen hebben op het evangelie. En dat zeggen we in alle bescheidenheid, want het is door uw geest dat we er iets van hebben mogen zien. En het is de grote vreugde van ons leven. Dat we de Heer Jezus mogen kennen. Dat we mogen weten wat hij op het kruis heeft volbracht. Ook al hebben we de diepte ervan nog lang niet gepeild. Net zo goed als we ook de diepte van onze eigen zondigheid die we van nature hebben. Ooit gepeild hebben. Maar u kent ons door en door. En toch hebt u ons door het geloof in de Heer Jezus tot uw eigendom gemaakt. En we danken u voor mannen die dat eeuwen geleden allemaal zo mooi voor ons hebben opgeschreven, nadat ze zelf goed naar de schriften hadden geluisterd. En af en toe zetten we wel eens een vraagteken, maar dat laten we uiteindelijk allemaal maar zitten, want het gaat om de kern van de zaak. En dat is dat we in u en in de Heer Jezus alles gevonden hebben. En dat wij er zelf niets aan hebben toe hoeven bijdragen. Maar ook dat als we het gevonden hebben, we mogen leren door de kracht van diezelfde geest. Tot uw eer te leven. En die werken voor te brengen die de vruchten zijn van de behoudenis. Helpt u ons daarin. Geef dat we mogen meeleven met Israël. Dat zich gaat bezinnen op hun zonden, terwijl ze nog geen licht hebben, de meeste van hen, op het ware lam ten brandoffer. Maar bid ook voor onszelf, Heere, wees met ons in deze week. Laat we mogen wandelen in uw weg, tot eer van uw naam. Laat dat het diepe verlangen van ons hart mogen zijn, om u te eren en te prijzen door ons leven. Heere, wees zo met ons, bewaar ons op weg naar huis en breng ons de volgende keer in uw goedheid weer in gezondheid bij elkaar. Om de Heer Jezus wil. Amen.